Ja, dat is de computer. Hij hoopt over de computer. Wat was een heerlijke tijd dat we nog geen computers hadden. Ik had van de week sprak ik iemand en die zat bij het ministerie van Financiën. En daar wordt ook constant dingen veranderd. Natuurlijk ook hackers. Het was ook in het nieuws van de week met Amerika. En dan, hij zegt bij ons ook, en als werken geloof ik 30.000 mensen daar bij de Belastingdienst, die meer is. En hij zegt, als er dan iets fout gaat, dan moet gelijk ook alles weer veranderd worden. Alle wachtwoorden. Op mijn telefoon heb ik inmiddels een wachtwoord. En dat moet ook bij om de havenklap weer veranderd worden. En toen zei ik tegen hem, misschien moeten we weer terug gewoon weer naar de tijd van papier. Gewoon geen USB-sticks meer, geen computers meer. Want in Amerika hebben ze gehackt. Nou, alle gegevens van, weet ik hoeveel, ook veiligheidsmensen en alles ligt op straat, ja. En dat is in één klap heb je alles te pakken. Dat is ook de tijd. Nou ja, ik maak er natuurlijk een grapje van. Maar ja, aan de andere kant, wij hebben natuurlijk ook heel veel plezier ervan. Ook dat je natuurlijk nu ook via internet kan uitzenden. Dus goed, het is, er zit altijd weer de voordelen en er zit altijd weer nadelen aan. En dus nogmaals, we zijn wel blij, maar het moet allemaal wel werken. Dan heb je geen probleem, hè. Goed, we hebben hier, is Gods volgorde eerst naar de Jood toe. En ja, hoe kom ik eraan? Omdat er is een tekst in de Bijbel waar Paulus spreekt. Eerst de Jood en dan de Griek. En dat is in Romeinen 1 vers 16. En ik weet nog goed dat ik dat voor het eerst las. En dat je dacht van ja, er zijn zelfs bedieningen die zijn op gegrondvest. Dat men eerst naar Israël gaat, of eerst de Jood, hè, zoals dat mogelijk is. Omdat de Bijbel dat leert. Ik weet het, is niet, alles wat in de Bijbel staat is waar. Dus als er een leugen staat die uitgesproken is door de duivel, is dat waar. Die leugen is niet waar, maar God heeft het wel getrouw opgeschreven in zijn woord. Nou, dus alles is waar, maar het is de vraag of het ook voor ons in deze bedenkte genade geldt. En dan nog heb je ook de brief van Paulus. En die zijn ook in een tijd geschreven van in het begin aan het eind. En dan moet je bij bepaalde dingen, ja, je moet het hele woord in waarheid wegsnijden, maar ook in zijn brieven moet je dan goed opletten dat je wel weet een aantal dingen, zodat je het anders ga je het niet begrijpen. Nou, waaronder deze tekst uit Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Vader, wil u danken voor deze fantastische dag, vader. De zon schijnt en we genieten er echt van de zon die alles beschijnt, zoals u ook overal alomtegenwoordig bent, vader. En dat u ook naar ons luistert. En we zijn echt niet de enige nu die naar u praten nu. En u hoort ons allemaal. En we willen ook vragen, vader, wilt u ons ook vandaag weer licht geven op uw woord? En dat we het ook begrijpen dat we het woord de waarheid recht moeten snijden. En dan zal het ook werken in ons, vader. En zo wil ik dat voor ons vragen allemaal. In de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, dus de vraag is dan, als Paulus zegt, eerst de Jood en ook de Griek, is dan eerst de Jood vandaag ook de volgorde van God? Het is heel simpel, hè? Eerst de Jood en dan de Griek. En de Bijbel, de Griek, dan weten we, dat bedoelt u mee, gewoon de heidenen, de niet-Joden. Is dat het evangelie van Christus, het goede nieuws van Christus, zegt Paulus heel duidelijk in zijn Romeinenbrief, dat is eerst voor de Jood en ook de Griek. Er zit dus wel heel duidelijk een bepaalde volgorde in. Nou, dat woordje eerst, dat zien we vaker in de Bijbel. Als we bijvoorbeeld in Marcus gaan lezen, de evangelie, dat is natuurlijk voordat Paulus geroepen werd, zien we dat ook, dat eerst de Jood en dan pas de heiden. Als je bijvoorbeeld in Marcus 7 vers 26 leest, deze nu was een Griekse vrouw, die kwam naar de Heer Jezus, van geboorte uit Syro-Fenicië, in Marcus 7 vers 26, en zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar, laat en dan eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet betamelijk dat men het bloed der kinderen nemen en, wat zei ik? Oh, het brood, ja, het bloed, ja. Goed zo. Nee, maar dat moet je wel doen. Dat je dat even zegt. Dus, dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Je ziet hier een verdeling tussen de kinderen en de honden. Maar zij antwoordden en zeiden tot hem, ja, heren, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens de kinderen. Dan hebben ze weer de kindertjes en de honden. De kinderen zitten aan de tafel, hier, en de hondjes, die mogen van de kruimeltjes eten. Dus wie heeft de hoofdpositie? Dat zijn degenen die aan de tafel zitten. En de honden, die hebben de tweede positie, die mogen de restanten eten. Dus hier zien wij duidelijk dat de Jood, en want we spreken hier over de kinderen, dat de Heer Jezus, dat gaan we zo meteen zien, spreekt hij over de kinderen van het Koninkrijk Israël. die hebben alle zegeningen. In feite, die zijn voor hun. En de arme Griekse vrouw, ja, die moest veel moeite doen om het te krijgen. Ja? Want we weten, als je het verder leest, haar kind werd ook genezen. Maar als je het vergelijkt met wat in Matteüs staat, want dit verslag staat ook in Matteüs, dan heb ik er ook bij staan. Er staat dat de Heer Jezus in Matteüs 15 vers 23, toen zij dus naar hem riep, daar staat er, doch hij antwoordde haar niet één woord. Niet één woord. Dus Heere, genees mijn kind. Ziet de Heere geneest. Nou, wilt u ook mijn kind genezen? En hij antwoordt daar gewoon niet. Ik begreep daar vroeger echt helemaal niks van. Daar kon ik echt niet bij hoe dat nou komt. Mijn Heer, mijn Heiland, die antwoordt gewoon zo'n vrouw niet. Hoe kan dat? Is hij zo harteloos? Nou, je weet, dat is hij niet. Maar hier ligt ook weer de oplossing in het rechtsnijden, dat je het gaat begrijpen. En zijn discipelen, tot hem komende, baden hem zeggende, die zeggen het ook, laat haar van u, dus laat haar, Heer, alsjeblieft, laat haar weggaan, want zij roept ons na. En in vers 24 zegt Christus dan, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, we weten, hij heeft haar uiteindelijk wel genezen. Maar, en ze had een groot geloof, want zij erkende ook de positie van Israël ten opzichte van de heidenen. Zij waren eerst. En dat is wat de Heer Jezus ook zei. Ja? Hij zegt, waarom is hij gekomen? Ik kom voor de verloren schapen van het huis Israël. En dat zijn de kinderen. Daar kwam hij voor. En hij zegt ook, laat eerst de kinderen, nou we weten dat zijn de Joden, verzadigd worden. En de brood wat voor de kinderen is, kijk, als je aan tafel zit, dan moet jij eerst verzadigd zijn. Je gaat toch niet eerst de hond verzadigen, alhoewel, tegenwoordig twijfel ik daar wel eens aan, als ik allemaal naar de supermarkten kijk en bij klanten soms kom, wat ik allemaal in de kast zie liggen, wat er allemaal voor die hond is, kluifjes en allerlei lekkere dingetjes en ze worden verwend tot en met. Maar nee, normaal gesproken, de evolutiegedachte is natuurlijk ook dat wij gelijk zijn aan de dieren, toch? Ja, dat is ook zo. Maar niet volgens de schepping. Zijn wij één en dan komen pas de dieren. Nou, Israël zit aan tafel. Voor hun zijn de zegeningen. Zij hebben de verbonden, zij hebben de tempel, zij hebben de wet. En aan hun is het koninkrijk beloofd en zij zullen regeren. Nou, ben je dan gezegend? Dat zijn zegeningen, ja. En zij gaan dan regeren over de heidenen. Dus wie staat er bovenaan? Ja, dat is Israël. En de heidenen komen op de tweede plaats. Dus hij zegt, ik ben dus voor Israël gekomen, zij moeten verzadigd worden en ik ga het brood van de kinderen niet aan de heidenen geven, aan de honden. Dus ja, de vraag is, voor wie kwam Christus? Nou, hij zegt hier, duidelijk voor Israël. We weten ook uit Johannes 1 vers 11, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam voor zijn kinderen, zijn volk. Israël was altijd het volk van God, ja. En hij werd daar ook geboren om de redder te zijn. Want Paulus bevestigt dat ook in Handelingen 13 vers 23... Dan zegt hij, van het zaad dezes, en dan spreekt hij over koning David, dus een afstammeling van de stamboom, ja. David, die krijgt een zoon, een zoon, een zoon, een zoon, en dan helemaal aan het eind, op een gegeven moment komt de Heer Jezus. Dus van het zaad van David, hij, een nakomeling is hij, van koning David, Christus, heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Ja, en dan vraag je wel eens af, dan zie je al die predikers en dan ben allemaal naar het evangelie. En er zijn zoveel teksten die allemaal laten zien dat hij kwam voor Israël. Hij kwam voor de Joden. Alleen dat, als je erover na gaat denken, hoe kunnen wij heidenen nou daar onze lering uit gaan halen? Als je goed leest, dan zeg je, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, dat hoef ik nog niet eens weten van rechtsnijden, om het zo maar te zeggen. Maar als ik goed lees, dan lees ik dat hij zegt, nee, ik kom niet voor jullie, ik kom voor Israël. Hier, ook in, even kijken. Dus hij kwam voor Israël in Handelingen 5 vers 29. Dan is het Petrus die het zegt, hè, tegen de raad. Wat zegt hij? De God onze vaderen. De God van wie is dat? Van Israël. Heeft Jezus opgewekt. Welke gij, hè, de farizeeën, de leiders van het volk, Israël, omgebracht hebt, hangende hem aan een hout. Kruis. En deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om de wereld, nee, om Israël te geven bekering en vergeving de zonde. Petrus heeft het heel goed begrepen, hoor. Men zegt wel eens, ja, die Petrus, ze hebben het fout gemaakt, ze hadden ook naar de heidenen moeten gaan en daar moest Paulus geroepen. Met hetzelfde evangelie, maar dat is niet zo. Petrus was vervuld met de Heilige Geest. En wat zegt hij hier? Duidelijk dat Christus, ja, is voor gegeven om wie te geven bekering en vergeving van zonde? Israël. Dan praat hij over het evangelie dat Christus daar riep. Hè? Nogmaals, hoe kunnen wij heidenen? Hij spreekt hier puur over Israël. En Petrus, vervuld van de Heilige Geest, die bevestigt dat. En hij zegt, wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degene die hem gehoorzaam zijn. Nou, degene die hem gehoorzaam zijn, die geloofden, die hebben de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat zien we met Pinksteren. Dat waren allemaal Joden. Allemaal. En die lieten zich dopen. Heel duidelijk allemaal Joods. Allemaal puur Joods. Ik kan het niet anders lezen, ja. Nou ja, goed, als Petrus dat zegt, dan zullen ze natuurlijk wel blij zijn. Maar goed, we weten dat Christus heeft ook in de evangelie gezegd tegen de zijnen, hè, want Israël is het volk van God. Ik heb het nog niet even over wie gered is en wie niet gered is. Maar hij sprak wel tegen hun, wat zegt hij ook tegen hun? En de kinderen, in Matthäus 8 vers 12, de kinderen des koninkrijks. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, voor wie is het koninkrijk op aarde? Voor Israël. Ik bedoel, daar gaan ook heidenen in, maar Israël, aan hun is het koninkrijk, voor hun is het eeuwig leven. En zij, dat zal voor hun de redding zijn. Hij zegt, de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dus hij zegt ook over de kinderen van Israël, van het volk Israël, dat, hier staat er, dat ze worden geworpen in de buitenste duisternis. Dat is allemaal niet zo heel, daar ben je niet zo blij mee als je dat leest. Nou, daar zien we dus het probleem met het volk Israël. Ja, dat het Israël, het volk, daarom kwam Christus om zijn volk wat te redden, om te sterven natuurlijk aan een kruis. Maar het punt is, zullen ze het ook allemaal aannemen. Maar het hele volk is bestemd, het zijn de kinderen aan wie het koninkrijk beloofd is, ja. En dan, dit is natuurlijk een stukje uit een hele context. Maar als we even verder gaan lezen, dan zeg je, gaat hij dat met zijn kinderen dan doen? Maar in Matthäus 23 zegt hij ook tegen, in dit geval de Farizeeën, noemt hij hun, slangen en gij anderen gebroedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? U ziet, Christus kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Maar hij zegt ook tegen diezelfde kinderen, ze moeten wel verzadigd worden. Maar hij zegt ook tegen hun, dat er is ook een andere kant. Ja? Christus is toch de steen? Ja, het gaat om hem, hè? Ben je tegen hem, dan is dat jouw deel. Ben je voor hem, dan is de andere kant jouw deel. Dus ja, je hebt de zegeningen voor het volk Israël. Maar je hebt ook de helse verdoemenis. Het oordeel. En hij zegt die slangen en andere gebroedsels. Ja. En toch noemt hij ze. Hij noemt ze zo, hè. En de Heer Jezus zegt, de kinderen moeten eerst Israël moet verzadigd worden. En die slangen en andere gebroedsels, dat zegt hij tegen wie? Matthäus 23, het beroemde hoofdstuk. Waar gaat het over? Dat gaat allemaal over de religieuze leiders, hè? De Farizeeën. Die noemt hij zo. Matthäus, moet je mij horen. Johannes de Doper, die zegt het ook. Spreekt ook hun aan. Met andere gebroedsels. Maar diezelfde tekst in een andere evangelie, ik geloof in Marcus of Lucas. Lucas, dan zegt hij dat. Daar zie je dat hij dat tegen de scharen zegt. Ja, de leiders, als je leiders hebt. En die leren en de scharen volgen de leiders. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus: heb acht op jezelf en op de leer. Want daardoor zal je jezelf behouden, maar ook die naar jou luisteren. En zo is het daar in Israël niet anders, hoor. Als zij zijn andere gebroedsels, dan zijn degenen die hun volgen en die naar hun luisteren zich laten leren, zijn dat dan natuurlijk ook. Want zij nemen aan wat door hun geleerd wordt. Dus ja, dat is toch apart, hè? Nou, we kennen allemaal het hoofdstuk, tenminste, dat neem ik aan, Johannes 8 vers 44. Daar zegt Christus, dan zegt hij tegen de Farizeeën, dan noemt hij Satan de vader van Israël. Hé, hoe kan dat? De God van onze vaderen. Dat is de God van de Bijbel. Zegt Petrus, de God van onze vaderen, de God van Israël. Ze noemen hem ook onze vader. In het Oude Testament lees je ook, Israël is de vader van het volk Israël. Hoe kan dat? Israël is via Abraham en verder, is natuurlijk door God gecreëerd. Uit hem zijn ze fysiek geboren. Zij zijn zijn volk. Zijn kinderen. Fysiek. Dat zijn zij. En toch zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën dat Satan de vader is. Daar staat, gij zijt uit de vader de duivel. En Israël is toch zijn volk? De zijnen, dat zijn toch zijn kinderen? Maar als je ergens van iemand een vader bent, dan is dat kind, daar ben jij dan de vader van. Anders kan je geen vader zijn van iemand, toch? Dus dan moet je uit hem geboren zijn. Nou, we weten met Adam, hè. Bij Adam is alles in handen van Satan gevallen. Dus alles wat uit Adam geboren wordt, is automatisch, is ook de vader van ieder mens trouwens, is de duivel. Hij heeft de macht over de dood. Dus het gaat erom dat jij in Adam van in Christus komt. Bij Israël, dat ze, wij kunnen dat niet zeggen als heidenen. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ik heb geen relatie met God de Vader, met verbonden en de wet. Ik woonde ook niet in een land, Israël. Ik ben ook niet besneden. Ik kom ook niet bij Abraham vandaan. Dus ik heb helemaal niks daarmee te maken. Maar bij Jood staat alles in het punt bij geboorte al. Bij de besnijdenis, het hele Oude Testament, dat is van hem. Dus, en God, dat is zijn vader. Ja? Ze zijn uit hem geboren, daarom. Ze moeten ook geestelijk uit hem geboren worden. En dat is wat, als de Heer Jezus ook komt, dan komt hij dat ook natuurlijk hun daarvan verlossen. Want ja, als hij zegt tegen hun, jullie zijn uit de vader, de duivel. Nou, we weten, hoe wordt de Satan genoemd? Dat weten we, de slang. In de Hof van Edel, de slang. Dus zo wordt hij genoemd, de slang. Dus ja, de vader is de duivel en Satan wordt de slang genoemd. Dus hij heeft zij voortgebracht. Dus als de duivel de vader is van Israël, geestelijk, en hij is de slang, wat brengt hij dan voort aan kinderen? Nou, we weten, dat zegt Johannes, slangeren, wat? Gebroedsel. Gebroedsel. Dus je moet niet letterlijk aan een slang denken, met allemaal kleine slangetjes. Ja. Maar dat is het figuurlijk bedoeld, dat is het karakter. Ja, want je kan ook iemand zeggen van, nou, zegt een kattenkop. Nou, dan, waar denk je dan aan? Meestal denk je niet aan een man, dan zeg je meestal aan een vrouw, toch? Een kattenkop, ja? Dus dat heeft een betekenis, ja? En zo heb je overal natuurlijk allemaal beschrijvingen voor. Zo is slang, de Heer Jezus wordt een lam genoemd. Dat geeft zijn karakter weer. De slang, wat is die? Die is listig, ja? En die kan bijten. Nou, en dat is Satan. Dus alles wat hij voortbrengt, als hij de vader van Israël is, dan zijn zijn kinderen dus zijn gebroedsel. Zijn zij ook slangen eigenlijk. Daarom, slangengebroedsels. Dus ja, en dat zegt de Heer Jezus tegen die leiders, maar dus ook aan degene die de leiders, aan wie de leiders leren, het volk. Dus het hele ongelovige Israël, het volk, is in feite in zijn macht. Je ziet ook in Jesaja 59, daar wordt het al voorspelt de conditie van het volk Israël. Dat was je trouwens op dat moment ook al, in tijden van Jozaja. Maar ook nog steeds, toen hier Jezus kwam, was het ook nog steeds zo. Wat noemt hij dan? Heeft hij het alleen over de Farizeeën? Nee, want in Jesaja 59 vers 4, dan spreekt hij over de conditie van Israël. En dan zegt hij, er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Dat gaat allemaal over Israël, hè? Spreekt over zijn eigen volk Israël. Met moeite zijn zij zwanger. En zij baren ongerechtigheid. En daar staat het. Zij broeden basiliscus eieren uit. Nou, dat zijn basiliscus, dat is een slang. Slangeieren. En zij weven spinnenwebben. Kijk, die van hun eieren eet, moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, het best een adder uit. Dus als je zo'n ei kapot maakt, ik heb er toevallig vanochtend een gegeten. Daar kwam gelukkig geen slang uit. Ik heb een heerlijk ei gegeten. Maar dat is dus, komt er een slang uit. En zo gaat het maar door, hè. Dat is wat Israël dus voortbrengt. Dat is de situatie. Dus je hebt de leider. De leiders van het volk, die worden ook verantwoordelijk gehouden. Maar wacht even, degene die luisteren, die hebben ook de Bijbel. Die moeten hem ook lezen. En als ze dan naar hun luisteren, dan krijg je automatisch dat zij ook natuurlijk met hen deel daarin hebben. Het slangengebroedsel. Nou, en zo simpel is het eigenlijk. En dan begrijpen we ook in het volk Israël, ten tijde van de evangelie, de Heer Jezus, wat deed hij? Heel veel genezen en duivel uitdrijven. Waarom? Israël was vergeven van de duivel. Niet alleen Israël, want je ziet die vrouw, die heidense vrouw, die kwam ook met de dochter, die was van de duivel bezeten. Maar wat doet Satan? Die heeft de hemel in zijn macht en ook de aarde en die weet, God gaat vanuit Israël regeren. Dus dat heeft Satan gedaan. Nou, wat doe jij als jij de macht van de ander wil overnemen? Nou, wat dan ga je dan? Ik bedoel, wat wou Hitler? Die heeft niet voor niks Londen gebombardeerd. Dat is het centrum van de regering van Londen. Dus wil je dat innemen? Dus wat heeft Satan gedaan? Die heeft Israël bezet met allemaal demonen. miljoenen en miljoenen. Je ziet hier Jezus voortdurend. Drijft die duivel uit. Ja, het zijn duivelskinderen. Ik ben geen antisemieten. Maar Christus deed dat niet voor niks. Dat had daarmee te maken. Dus ja. Het was het hoofdkwartier van Satan. En dan heb je ook de wereld. We zien dus in de evangelie dat Israël zowel kinderen als slangengebroedsel genoemd werd door onze Here. Hoe kan dat? Nou, geestelijk was de duivel hun vader. En zo hebben zij zich laten gebruiken, misbruiken, om onze Heer en Heiland aan het kruis te laten slaan. Want zij hebben hem aan de heidenen overgegeven. En Satan, ja, die dacht natuurlijk dat hij gewonnen had. En we weten van Paulus dat de oosten van deze wereld, zij hebben hem gekruisigd. Hè? De oosten die in de macht van Satan zijn. Satan heeft hem aan het kruis geslagen. Dus ja. En dat is natuurlijk omdat, wie was hun vader? Ja, officieel is God, de God van de Bijbel, de God van onze vader, is de vader van het Israël. Maar geestelijk gezien was Satan de vader van Israël. En daarom hebben ze ook aan het kruis geslagen. Ja, dat is gebeurd. Maar goed, zij moeten natuurlijk, daar zegt de Heer Jezus ook, jullie moeten opnieuw geboren worden. Dus jullie moeten geest, je kan wel afstammen van Abraham in het vlees, maar je moet ook uit de geest moet je een kind van mij worden. Als ik jullie vader nog niet ben in het geloof, dan moet je dat nu gaan worden. En daarom zie je met Pinksteren wordt het ook aangeboden. En Israël krijgt dus de kans om in plaats van andere gebroedsel, ja, waarlijk zijn geestelijke kinderen te worden. Wat is een geestelijk kind? Nou ja, kijk, dat is iemand die heeft God als zijn vader in de geest. Kijk, wij ook. Wie is mijn vader? Ja, ik heb mijn vader, die is 1986 overleden. Maar ik bedoel, wie is mijn geestelijk vader? Ja, dat is de God van de Bijbel. De vader van onze Heer Jezus Christus is mijn vader. Absoluut. En dat is die geworden toen ik uit hem geboren werd. Hoe ben ik uit hem geboren? Hoe kan dat? Het woord. Dit is het zaad van, het levende woord van God is het zaad. En daardoor wordt een mens opnieuw geboren. Want jij leert hem het evangelie, hij gelooft het. En dan wordt hij uit het woord opnieuw geboren. Is hij kind van God geworden opeens. Van een, dat de duivel zijn vader is, wordt hij opeens de God van de Bijbel wordt dan zijn vader. Je hoort wel eens, ja, hoe ging dat ook, hoe zeggen ze dat ook weer? Wij zijn allemaal kinderen van één vader. Hoor je het wel eens? Christenen of mensen die dat zeggen. En dan bedoelen ze de vader van de Bijbel. Nou, bij mij is de vader met een kleine vee, hoor. Dat klopt, ja. Bij geboorte ben je allemaal kinderen van één vader met een kleine vee. Ja? Maar eenmaal uit God geboren, dan ben je opeens een kind van de vader met een grote vee. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. Dus ja. En dan zie je dus met Pinkster krijgen ze dus de kans om dus alsnog zijn kinderen te worden. En dan ook die zegeningen waar de Heer Jezus van zei. Hij zegt, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. De kinderen zitten aan de tafel. Kijk, een mooi gedekte tafel. Heerlijk toch? Alles wat erop staat. Is allemaal voor jou. Hier hebben we een tafel eten. Maar hij bedoelt dat ook weer natuurlijk overdrachtelijk met de geest. Alle zegeningen voor het volk Israël. He, ze zullen een land, een eigen land hebben, een eigen koning. Zal vrede zijn. Verlost van hun zonden. De verbonden en de tempel. Kijk, en dat zullen ze allemaal hebben. Dat is die tafel. Dat is dan, en die kans, die krijgen ze nu. Ze hebben hem wel gekruisigd, maar Petrus biedt hun nog steeds, biedt hun daarna weer bekering aan. Zodat ze, dan zie je dat de geest ook uitgestort wordt. En dan, degene die hem gehoorzaam is, ontvangt de Heilige Geest. En op dat moment, pats, is die Jood. Is opeens echt een ware Jood geworden. Ja? Hij is namelijk een afstammeling van Abraham. Fysiek is God dus zijn vader. Want bij Abraham, God heeft gezorgd dat Isaac geboren werd. En daar is het hele volk Israël uit ontstaan. Maar nu zie je met Pinkster ook, dat nu ook door de geest zij uit hem geboren. En dat is de ware Jood. En die gaat dus aan die tafel zitten met al die zegeningen. En wie dat niet doet, ja, die gaat naar de helse verdoemenis. Daar waar Satan zijn plaats ook eenmaal is, in de helse verdoemenis. Ja, dus wat zegt Petrus? Hij bevestigt dat dus ook. Ze hebben hem gekruisigd en toch gaat Petrus, ondanks dat zij de koning gekruisigd hebben, gaat hij toch weer eerst naar Israël. Ja, wat zou normaal gesproken gebeuren? Christus kwam eerst tot zijn volk. Nou, wat hebben ze met hem gedaan? Gekruisigd. Nou, wat zou dan normaal gesproken moeten gebeuren? God die komt naar beneden en die gaat zijn zoon wreken. Vernietigen dat volk. Maar wat zegt die Jezus aan het kruis? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Peter zegt ook, oké, jullie hadden het moeten weten, maar jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Dus jullie krijgen nog 1 jaar om je te bekeren. En dan kunnen we allemaal nog kinderen worden die aan die tafel zitten, allemaal uit helemaal beden geboren worden. En dan komt het koninkrijk. Nou, weet je, nou ja, wordt Stefanus gestenigd. En ze hebben, een gedeelte heeft het aangenomen. Dus je hebt dat gedeelte van het abregebroedsel, wat gaat in de helse verdoemen is. En je hebt dat gedeelte, dat zijn de kinderen die gaan naar de tafel en het koninkrijk gaat gebeuren. We weten, het koninkrijk is nog niet gekomen. Maar dan zie je daar, zegt Paulus in, of Peter en Johannes in Handelingen 3 vers 25, zegt hij tegen Israël, kijk wat staat daar. Gij lieden zijt kinderen van de profeten en des verbonds. Het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus in het zaad van Abraham, dat is Israël, wat ook Christus heeft aangenomen, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, zal het eeuwige leven zullen zijn naar alle geslachten in de wereld, naar de honden gaan zij het evangelie verkondigen. Maar eerst, daar heb je het weer, wat zegt hij dan, let op, God opgewekt hebben zijn kind Jezus. Kijk, als alle geslachten van de aarde gezegend moeten worden, dus dat zij eeuwig leven krijgen, dan moet wel het volk Israël wel zelf natuurlijk eerst ook gered zijn. Gezegend. En daarom zegt Petrus ook, heeft de zelf eerst tot u gezonden, kijk, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Dus met andere woorden, dat jullie gered zijn. Vergeving van zonde hebben. Eerst Israël en dan gaan jullie de zegening naar de heidenen brengen. Nou, dat is wat de Heer Jezus bedoelde. Eerst de kinderen en dan komen de hondjes aan de beurt. De heidenen. Want God wil ook dat de heidenen gered worden. Dus ja, dus als je dat zo ziet, ja. Dan, dat is precies wat hij ook in Markus 7, 27 zei, de Heer Jezus. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. De kinderen, wie zijn dat? Is dat, zijn wij heidenen dat? Nogmaals, je ziet wat je allemaal ziet hier, is allemaal Joods van karakter. De kinderen spreekt hij niet over het lichaam van Christus, niet over de heidenen, maar over Israël. En Israël was niet gevallen bij de kruisiging. Dat zei ik net al. Normaal zou hij natuurlijk gelijk zijn oordeel hebben uitgegoten over Israël. Ze hebben hem gekruisigd en de heidenen. Maar hij bood Israël bekering aan, dus ze zijn niet gevallen, maar ze zijn daar gestruikeld. We weten dat van Paulus. Ze kunnen zich bekeren om zijn kinderen te worden. Het is helaas niet zo gegaan. Nee. De toorn is gekomen toen Stefanus gestenigd werd. He? Hij zegt natuurlijk, jullie onbesnedenen van hart en oren. Zij hebben de Heer en Heiland gekruisigd. Ze hebben getuigd, ze hebben de Heilige Geest. Die hebben ze duidelijk gezien. En ze hebben het niet aangenomen. En we weten dat de Heer Jezus zei daarvan, dat is een zonde tegen de Heilige Geest. En je weet, wat gebeurt er dan? Is geen vergeving mogelijk. Dus Stefanus zag Christus al naar beneden komen om wraak te nemen op Israël. Dus wat is er toen gebeurd? Israël, je had toch die status van nummer 1, eerst Israël. Maar toen kwam Christus naar beneden en toen is die staat dat zij in de gunst bij God waren, die is veranderd. Daar zijn ze uitgevallen. Ze zijn uit de gunst van God gevallen en hun gunstige positie, ja, die eerste positie die ze bij God hadden, die is weg. Die is gewoon weg. De heidenen kunnen nu niet meer. Oh, kijk, dus als Israël voorbestemd was om de wereld het eeuwige leven te gaan vertellen. En Israël is zelf onder de toorn van God gekomen. Want Christus kwam naar beneden om te toornen. Om wraak te nemen. Dan hebben wij heidenen een probleem, toch? Ja, dan heb je een probleem. Als jij een taak krijgt van iemand en mensen zitten op jou te wachten en je komt niet, ja, dan krijg je het ook niet. Hetzelfde is iets, bijvoorbeeld, mijn taak is nu om jullie het evangelie te vertellen, of te leren, uit te leggen. Maar jullie komen allemaal en ik ben er niet. Ja, ik bedoel, er kan iemand anders opstaan, maar je snapt wat ik bedoel, dan gebeurt er niks. Nou, zoals met de heiden ook, die zijn dan helemaal afgesneden van dat ze eeuwig leven kunnen krijgen. Zo is het ook, als wij er niet zouden zijn, het lichaam van Christus, dan zou de rest van de wereld ook het evangelie niet horen. Ja? En zo is het met Israël precies hetzelfde. Dus zo moet je dat zien. Dus de Joden zijn nu afhankelijk. Of de heidenen waren afhankelijk. Nu is het andersom. Want dat zegt in Romeinen 11 vers 31 ook, dat Israël, ja, zijn ongehoorzaam geweest. Dat hebben we net gezien. Ze hebben gekruisigd, oké, toen kregen ze nog bekering. Bij Stefanus hebben ze de Heer Jezus, of hebben ze Stefanus hebben ze gestenigd. En vanaf dat moment is Israël gevallen. En Israël ongehoorzaam. Dat ongehoorzaam betekent gewoon dat je ongelovig bent. Want als jij gehoorzaam bent, dan geloof je wat in de Bijbel staat. Als je ongehoorzaam bent, dan geloof je het niet. Dus Israël is ongehoorzaam geweest. Dat heeft zijn toppunt bereikt bij Stefanus. En nu, opdat zij ook door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Dus je moet het zo zien. Ten tijde van de Heer Jezus. De hele wereld was afhankelijk, de heidenen, van de barmhartigheid die aan Israël betoond werd. Hij stierf voor hun. Ze zouden het moeten aannemen. Ze hebben barmhartigheid gekregen, vergeving van zonde. En dan kunnen ze nu die barmhartigheid, want God is barmhartig. We weten van Paulus, hij is ook genadig. En hij wil dat mensen gered worden. Dus Israël heeft van barmhartigheid, van zijn erbarmen, hebben ze deel gekregen. En nu kunnen zij het aan de wereld gaan brengen. Maar als ze dat niet gedaan hebben, krijgen ze dat niet. En nu is het andersom. Paulus is door de Heer geroepen. En nu is die barmhartigheid is niet nu naar Israël gegaan. Maar die is nu bij de heidenen. Zodat de Jood die gaat nu naar de heidenen toe. Om het daar van die barmhartigheid die aan ons betoond is. Om dat ook te kunnen krijgen. Snap je het? Een beetje in mijn geworden. Maar dat is eigenlijk simpel gezegd. Zo is het. Want de toorn van God over Israël. Want Israëls rol is dus uitgespeeld nu. Is over hun gekomen tot het einde. Want in 1 Thessalonicenzen 2 vers 14 zegt Paulus. De Joden spreekt hij over. En in vers 15, dus hij spreekt in de context over de Joden. En dan spreekt hij erover welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten. Nou, dat hebben de Joden gedaan. En ons hebben vervolgd. Hè, ze hebben Paulus ook vervolgd toen. En Goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En kijk, Paulus had heel veel last van de Joden. Want je hoort het, hè, ik heb het al verteld net. De zegeningen waren voor Israël. Zij waren nummer 1. Wat zegt Paulus? Israël is niet meer nummer 1. En dat was natuurlijk iets tegen het zere been. Want wij zijn Gods volk. Dus ze hebben Paulus vervolgd. En verhinderen ons te spreken. Kijk, tot de heidenen. Dat zij zalig mochten worden. Dus wie brengt nou het evangelie? Dat is Paulus en Timotheus, Titus. Uiteindelijk, Paulus gaat naar de heidenen toe. En niet naar Israël. Opdat zij alle tijden hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Dus de toorn over het volk Israël is over hen gekomen. Wanneer is dat begonnen? Dat is bij Stefanus. Ja? En dat is dus in feite nog steeds het andere gebroedsel. Nog steeds, ja, de weerstand kwam natuurlijk. Satan heeft Christus gekruisigd. En daarna begon de vervolging na de opstanding. En dan zie je, er komt Paulus. En dan zie je dat Satan gaat Israël niet meer volgen, maar dan gaat hij naar Paulus toe. Dus Satan blijft altijd de vervolger van de waarheid. En je ziet, Paulus had veel last van de Joden. De duivel is eigenlijk nog steeds de vader van Israël. Want wat zegt hij? Hij zegt hier tegen Elimas, de tovenaar, een Jood. Die probeert de koning, de stadhouder, aan wie Paulus het evangelie verkondigde. En die Elimas, dus een Jood, en die probeerde tegen te houden dat die stadhouder de Heer Jezus zou aannemen. Nou, dat is nu nog zo. Als jij naar de orthodoxe Joden gaat, dan neem je ook een probleem. Ja. En dan zie je wat zegt Paulus dan tegen hem. Dat spreekt dus eigenlijk ook over het hele volk Israël wat dus gevallen is. O gij kind des duivels. Wat is een kind van de duivel? Wat ben je dan? Dan is de Satan je vader. Zie je dat? De duivel is nog steeds de vader. Anderen gebroed, kind des duivels. Vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. Dus wat Paulus verkondigt, de rechte wegen des Heren. En hij probeert hem tegen te houden, de Jood. Dat klinkt heel antisemitisch natuurlijk als je dit leest. Hè? Als je dat zomaar zou zeggen. De Jood kan het helemaal verkeerd opvatten. Maar hij bedoelt natuurlijk heel duidelijk, Israël is gevallen. En zij proberen, de Joden proberen, het evangelie van Gods genade tegen te houden. Hetzelfde als ze nou hier zouden komen en ons proberen tegen te houden, dit te verkondigen. Nou, wat zou mijn antwoord zijn? Ja, wacht even. Jij bent ook een zondaar. Jij moet ook gered worden door het bloed van Christus. God houdt van je. Maar Paulus heeft dat ook gedaan. Hij is ook naar de Joden gegaan. Kijk maar. Want het onderwerp is nog steeds te volgen. De eerst naar de Jood en dan naar de heiden pas. Nou, in de evangelie hebben we dat gezien. Na de opstanding hebben we het ook gezien. En nu komen we bij Paulus. En die schrijft in zijn brief, Hé, het evangelie van Christus is eerst voor de Jood en dan de Griek. Maar bedoelt hij dan hetzelfde als wat wij zagen met de evangelie? Nee, Harry schudt al nee. Nee, inderdaad. Dat is niet zoals de Heer Jezus en zoals Petrus dat bedoelde. Want Israël is, er is iets veranderd. Israël is namelijk gevallen uit de gunst van God. Israël heeft geen vooraanstaande positie meer bij hem. Ze staan niet meer op het eerste plan. De Heer Jezus zou nu niet meer zeggen tegen ons. Ik kwam voor de verloren schapen van het Israël, huis Israël. Dus jullie moeten ook eerst naar de verloren schapen van het huis Israël. En als zij gered zijn, dan de rest pas. Nou, gelukkig is dat niet zo. Want dan zouden we al 2000 jaar lang, zou het evangelie niet naar einde gegaan zijn. Ja, dan zouden we nog steeds aan te zitten te wachten. Nee, dat is gelukkig nu niet zo. Nee, Paulus die is geroepen. Ja, Israël is gevallen. En die verkondigt juist, en dat vind ik wel mooi, die verkondigt juist een evangelie dat juist Israël niet meer eerst is, maar wat? Gelijk aan de honden. Moet je nagaan. Dat vind ik leuk om te horen. Want de heidenen, de joden, keken neer op de heidenen. Wat krijg jij als jij de uitverkorene bent? En als jij niet gelovig bent, dan krijg je hoogmoed en dan ga je neerkijken. Dat is met, trouwens onder de wet altijd zo. Mensen onder de wet, die zijn kijken, gaan natuurlijk naar anderen. Want ik hou de wet, denk aan die fariseer. En die keek neer op die tollenaar, want die deed niet wat, die was een zondaar. Maar hij was rechtvaardig. Dus de joden waren natuurlijk ook ten opzichte van de joden, dat, van de heidenen, dat waren maar ordinaire hoereres. En dat waren zondaars, afgodendienaars. Zo keken zij naar de heidenen. En nu zegt Paulus, wacht even, zijn niet meer eerst, maar jullie zijn nu gelijk aan de honden, die hij, hond, het is niet voor niks hond, hè. Hond is onrein dier, je weet, als honden door de straten lopen, ze nemen ziektes mee, ze eten overal aan, ze zitten te snuffelen overal. Ik zou niet zomaar zo'n zwerfhond willen aaien, weet je wel. Die zijn onrein. Dus ja, nee, die heiden. Zijn wij nu gelijk aan die smerige heiden, die honden? Dat zegt Paulus eigenlijk. Niet meer eerst. En we kunnen dat, Paulus laat dat door een aantal teksten, heb ik er even bijgezet. En of ze nou gered zijn of ongered, ze kunnen nu ook in deze tijd van genade niet meer beroemen, wij zijn kinderen van Abraham. Want dat betekent dat je weer een streepje voor zou hebben. Nee, dat is over. We leven in de bedeende genade. En Paulus verkondigt een evangelie waarin hij zegt, in 1 Korinther 12 vers 13, want ook wij allen, wie zijn wij allen? Hij zegt dat tegen de Korintiërs. Dat zijn heidenen, ook met joden. Ook heiden, hij zegt, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Kijk, het zijn joden, het zijn Grieken. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Ziet hij toch geen verschil? Niet eerst de jood en dan de heiden. Nee, wij allemaal. En de Corinthiërs, er zaten meer heidenen dan joden in die gemeente. En die zaten gewoon allemaal door elkaar heen. Niet apart hoor, de joden daar en daar de heidenen bijvoorbeeld. Nee. En ook in Galaten 3 vers 27 en 28. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, gij, dat zijn de gelaten in Turkije, heidenen, hebt gij Christus aangedaan. En kijk, daarin is nog jood, nog Griek. Dus in Christus is nu nog Jood, nog Griek. In de tijd van Paulus, van de Heer Jezus, en ook straks als we weg zijn, heb je de kleine kudde. Wie zit er daarin? Stil in de zaal. Wie zit er in de kleine kudde? Ja, Joden, hè? Ja, en de heiden zitten niet in de kleine kudde. Dus hier al gelovige heiden die gered zijn, die zitten, je hebt de kleine kudde en je hebt de heidenen. Als we over gelovigen spreken. Dus je houdt daar het verschil. Maar het lichaam van Christus, in Christus, nu betekent, iedereen zit in hetzelfde. In hetzelfde pakketje, zeg maar. Er is geen onderscheid. Dus ja, in Colossenzen 3 vers 10 en 11. En aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgeen die hem geschapen heeft. En dan staat erachter, waarin niet is, Griek en Jood, besnijdenis en voorraad. Dus wel duidelijke verschil, hè? Er is geen verschil. Er staat hier. Het staat hier. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Schapen heeft. Wat zijn wij? Een nieuw schepsel. Dus in het nieuwe schepsel. Het nieuwe schepsel is in Christus. Vaak denken de mensen, ik ben een nieuw schepsel. Ik ben een ander iemand geworden. Ik ben gelovig geworden. Ik ben gered. Dat klopt. Maar Paulus spreekt over het nieuwe schepsel. Dan spreekt hij juist over het lichaam van Christus. Dat Jood en Heiden, er is geen verschil tussen die twee. Dat is het nieuwe schepsel. Er bestaat nu in de bedenking der genade, ja fysiek wel, Joden en Heidenen. Maar in het lichaam van Christus is dat onderscheid tussen Jood en een heiden is compleet weg. Er is geen Jood en heiden meer. Jullie zijn een nieuw schepsel in Christus. En dat is in essentie de verborgenheid. Want toen Christus kwam, toen was dat verschil er wel. Toen Paulus kwam, is dat verschil compleet weggegaan. Het was nooit was dat ook maar in iemands hoofd opgekomen dat verschil weg zou zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het plan van God wat in de hemel is. Het is ook een ander plan wat God heeft. Maar dat is het unieke van deze verborgenheid. Dat zo weinig mensen weten. Wat is nou de kern van de verborgenheid? Nou, ik weet nog goed dat ik in het begin deze boodschap kwam. En ik was ook heel blij. En toen was op een gegeven moment, ja, wat is nou de verborgenheid eigenlijk? En toen moest ik toch even denken, ja, ik was blij over de genade en alles. Maar in de essentie is die verborgenheid, het is natuurlijk verborgen. Maar Jood en heiden, samen zijn zij het nieuw schepsel. Er is geen onderscheid meer. En dat is uniek. Christus in u, in de heidenen. En ook de Jood, want de Jood is in Gods ogen eigenlijk ook een heiden. Ook een hond eigenlijk. Laat ze maar niet horen, maar het is wel zo. Ja, ze zijn zonder God. Dus ja, en daarom, dan gaan we het ook begrijpen, dat is de betekenis van het nieuwe schepsel, Jood en heiden in één lichaam. Maar in de reis die Paulus deed, ging hij in elke plaats naar Israël in de synagoge toe. Naar elke plaats in Israël, dat zeg ik niet. Ja, nee, in elke plaats in het buitenland, buiten Israël, ging hij naar Israël in de synagoge, de Joden in de synagoge. Dan ging hij altijd daarheen, dat zie je ook. Waarom? Om hun van de verandering op de hoogte te stellen. Hey, Christus kwam voor de verloren schaap van het huis Israël, ging eerst naar hun. Ik ga nu naar jullie om jullie te vertellen dat dat niet meer zo is. En daarom ga ik eerst naar de synagoge toe. Daarom ga ik eerst naar de Joden toe. Om hun het evangelie van Christus te vertellen. Omdat het evangelie van het koninkrijk, dat is opgehouden te bestaan. Ik zeg het helemaal goed. Dat is tijdelijk stilgezet. Totdat wij het lichaam van Christus weer opgenomen worden. En dan gaat dat weer lopen waar het met Stefanus geëindigd is. We leven in een andere tijd. Dus een andere plan, andere leer, andere evangelie. Dus ja. En dat is wat, daarom ging Paulus naar Israël toe. Zij waren nu net als de heidenen zonder God. En zij waren als de heidenen. En daarom moeten zij ook verzoend met God worden. Zij leven nu. Christus kwam tot de zijde. Ze hebben het niet aangenomen. Maar Christus, hij kwam daar. Maar hij had nog steeds, God had nog steeds die warme band, die relatie. Ze waren afvallig, maar hij bleef constant natuurlijk met hen bezig. God was met het volk Israël, ook al waren ze ongehoorzaam. Het was alleen zijn plan dat hij zijn zoon ook naar Israël. Christus was een Jood, hij is daar geboren. Maar dat is niet meer, hij is niet meer met hen bezig. Dus zij zijn nu net zo in vijandschap met God als dat de heidenen altijd al waren. Dus wat zegt Paulus nu? Hij ging dan naar de synagoge. Tijdens de reis in Handelingen ging hij naar de Jood in de synagoge en vertellen dat die positie van hun was veranderd. Niet om hun lekker eventjes onderuit te halen, maar dat heeft alles met Gods plan te maken. Maar dat ze alsnog gered konden worden, maar nu onder het evangelie van Gods genade. Moet je wel accepteren dat je niet meer in het programma zit van het koninkrijk hier op aarde. Je hebt nu een hemels koninkrijk en daar is het verschil tussen Jood en heiden wel weg. Want de Joodse eerste positie was niet omdat ze beter waren. Dat ook zo. Dat was niet omdat ze beter waren. Dat was gewoon, God heeft een kanaal nodig om dat evangelie naar de wereld te brengen. Hier op aarde toen de tijd. En dat was Israël. Maar niet omdat ze beter waren. Die keuze had hij gemaakt, dat was zijn plan. Dat zij zich beter gingen voelen. Ja, dat zit in de mens. Dat is de natuur, ja. Nou, oké. Dus ja, en dan zie je. Wat zegt Paulus dan? Hij vertelde dus in die synagoge daar dat de muur van de wet en de besnijdenis. En dat die eerste positie die was verdwenen. Ze waren gelijk aan de heiden. Dus Efeze 2 vers 14 en 18. Wat zegt hij daar? Want hij is onze vrede. Kijk, daar hebben die twee, hè, die deze beiden één gemaakt heeft. Jood en heiden één gemaakt. Ondenkbaar. Denk wat de Heer Jezus zei. Hè? Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen. Want ik kwam voor Israël. Nu zegt hij, nee, ze zijn één. De middelmuur des afscheidsels is afgebroken. Heeft hij de vijandschap tussen de Jood en de heiden is in zijn vlees, in zijn lichaam vernietigd. Wat was dat dan, die vijandschap? De wet der geboden en de inzettingen bestaande, die wet stond tussen de Jood en de heiden in. Daarom was daar dat verschil. Aan hun was de wet, aan hun was de tempel gegeven. En dat is nu niet meer zo. Opdat hij die twee, de Jood en de heiden, in zichzelf tot, kijk, daar heb je weer, een nieuwe mens zou scheppen, een nieuw schepsel. Jood en heiden in zijn samen. Ze zijn een nieuw mens. Ik ben een nieuw mens. Ik zou kunnen zeggen, ja, ik ben wel een heiden. Maar in het lichaam van Christus, ik ben een nieuw mens. Ik ben een nieuw schepsel. Gelijk aan de Jood. Gelijk aan de Serviër. Gelijk aan de Palestijn. Als je in Christus bent, ben je één in hem. Wonderlijk, hè? Dus je kan iemand zomaar tegenkomen. Waar je ook komt, in Zuid-Afrika of in Japan, en hij kent ook de Heer, dan ben je opeens één in hem. Nou, dus je ziet hier in één lichaam de vijandschap gedood hebbende en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd die verre waart u en die nabij waren, Jood en Heiden. Want door hem, kijk, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Nou, vroeger wie had toegang tot de Vader? Israël. De Heiden hoefde echt niet in die tempel te komen. Nu hebben wij allebei samen, zie je wat een gigantisch verschil dat is. En zie je dat als je een religieuze, ongelovige, orthodoxe Jood bent, dat die furieus waren op Paulus en dat die van hun zo tot en met vervolgd is en uiteindelijk ook door hun in de gevangenis gekomen is, tot aan Rome toe. Dat pikten ze niet. Nou ja, en als ze dat niet aannamen in de synagoge, want dit is nog steeds, waarom ging die eerst naar de Jood? Dat is de reden. Hij ging naar de synagoge, hij vertelde dat, en als ze die aannamen, dan gingen ze weg en dan ging die weer. Kwam hij ook niet meer in de synagoge terug. Dus denk bijvoorbeeld aan Korinthe. Daar was de synagoge, daar ging hij heen. En ze wilden het niet. En dat is ook de tekst die wij hier hebben staan. Wat zegt hij? Ze namen het niet aan, de Joden in de synagoge. En wat zegt hij dan daar in Handelingen 13 vers 46? Dat was in Antiochië deze tekst, ja. Dan zegt hij tegen de Joden. Daar staat hij maar: Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Zie, eerst tot jullie Joden. Doch na de maal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot de heidenen. En je ziet ook Handelingen 18 vers 6 en 28 vers 28 zie je dat ook staan. Drie keer zie je dat in Handelingen vermeld. Dus je ziet, hij zegt, het was nodig dat ik eerst tot jullie kwam. En dat is ook Romeinen 1 vers 17. Het evangelie van Christus, eerst de Jood en de Griek. Waarom? In die begintijd ging hij nog naar die synagoge toe. Dat moest hij. En de Bijbel noemt dat de vermindering. Zij moeten toch weten dat God zijn plan veranderd heeft. En daarom beginnen hun op de hoogte te stellen. Daarom is het woordje eerst niet hetzelfde als met de evangelie. Toen was het in verband met de positie die Israël had, boven de heidenen. Nu is het omdat ze die positie kwijt zijn, maar ze moeten wel op de hoogte gebracht worden. Maar dat ze ook dat evangelie van Christus kunnen aannemen, zodat zij toch gered worden. Maar dan komen ze in het lichaam van Christus. Dus het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Wat is dat? Het evangelie van het koninkrijk? Nee, het evangelie van Christus. Ik had deze studie, ik heb in zijn boek. En ik ging hem zitten bestuderen, ik ging het overnemen. Ik verander ook vaak dingen als iets niet klopt. Maar gaandeweg ging weten, verder en verder, ik klopt helemaal niks meer van. Ik heb het echt helemaal alles moeten schrappen. Ik heb gewoon mijn eigen studie van gemaakt. Want die gingen vanuit dat eerste Jood was het gedurende het hele boek Handelingen. Het was een heel verhaal. Maar dat plaatste hij ook gelijk met de evangelie toen de tijd. En dan kom je op de Handeling 28 theorie. Zie je hoe waakzaam je moet zijn. Hè? Dus je zou er met open ogen zo in tuinen. Ik tuinde er bijna in. Maar ik zag het gelukkig. En toen heb ik het gelijk allemaal veranderd. Dus ja. Ze hebben niet meer de status van de eerste als Paulusgroep is, maar omdat ze zijn gevallen. Ze zijn niet meer nummer 1. En ze moeten dat weten en ze kunnen toch nog gered worden, maar dan door het evangelie van Gods genade. Het evangelie van Christus, zoals Paulus dat vertelt. En dan verdwijnt de rol van Israël eerst naar wat? Israël gelijk aan de heidenen. Zowel binnen als buiten het lichaam van Christus. En in Romeinen 11 vers 12 noemt Paulus dat de vermindering van Israël. Indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heiden, hoeveel te meer hun volheid. Wat een val is een feit, hè? Wat is vermindering? Vermindering, dat gaat zo. Maar je kan niet, dat stopt een keer. En dat is met de reis van Paulus. Hij ging overal heen, hij was overal geweest. En toen, dan namen ze niet aan, dan ging hij daar in diezelfde plaats, ging hij een andere bijeenkomst oprichten naar iedereen die wel wilde luisteren. En dat heeft hij gedaan. Op een gegeven moment was dat natuurlijk gestopt. Is dat gestopt? Dan ben je beneden. Is gestopt. En toen ging hij ook niet meer. En toen eindigde er ook zijn bediening, wat hij noemt de vermindering. Dus Israël moest het weten. Paulus werd geroepen. Hij ging overal heen, vertellen, jullie zijn gevallen. En ja, ze namen het in de synagoge niet meer aan, dus hij kwam niet meer terug. En op een gegeven moment was dat klaar. En toen stopte hij er ook mee. Dus is eerst de Jood en ook de Griek, is dat de volgorde zoals wij dat nu moeten doen? Nee, wij verkondigen gewoon aan iedereen het evangelie van Gods genade. Jullie moeten met God verzoend worden, Jood en Heiden. Maar let op, eerst is wel belangrijk in de evangelie. Het liggen van Christus moet je niet in de evangelie zoeken. Want dat gaat zo meteen weer gebeuren. Dat heeft met Gods plan te maken. Maar nu is iedereen, het lichaam van Christus, hetzelfde. En wij gaan naar iedereen het evangelie. Met de verzoening gaan wij dat verkondigen. Dus ja, deze volgorde is nu niet meer zo. Wat is onze boodschap nu aan iedereen in 2 Korinthe 5 vers 19? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wat? De wereld. De hele wereld staat schuldig en in vijandschap met God. Hun zonde hun niet toerekenende, hen heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, bij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat is de boodschap. Niemand heeft nog een voorkeur. En als de bedenking der genade afgelopen is, dan krijg je weer eerst de Jood en dan de Griek. Dan zien we het programma van God. Israël zit in het koninkrijk. En zij gaan de heidenen dan eindelijk de zegeningen verkondigen. Heerlijk toch, als je het woord weet te begrijpen. Omdat je het woord en waarheid versnijdt. Vader, wil u danken dat we dit weten uit uw woord. En daar worden we heel blij en gelukkig van, Vader. Dank u wel voor die duidelijkheid die dat geeft. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even ertussenuit. En over een kwartiertje ongeveer zijn we er weer.